Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ik ben wel dol op de Britse pers hoor, want die kunnen daar verhalen van niks soms oppompen, jongen, tot...
Van een drollig gebakje maken noem je dat toch?
Nou, dat kunnen ze daar als geen ander. Ook bij de Daily Mail, en daar kwam ik een stukje tegen over Lisa Harvey.
Ja.
Zij komt uit Surrey. En de kop luidt, Mother shares 4-pound hack for bringing dead plants back to life. But it's not what you think. Deze vrouw kan dus dode planten voor 4 pond tot leven wekken.
Nou, daar ben ik heel benieuwd.
Er staat, Lisa Harvey was fed up with her outdoor greenery constantly dying. Dus al haar planten gingen dood, was ze klaar mee. After a quick brainstorm, the mother, dat is kennelijk belangrijk dat ze moeder is, van 45, decided that the best way to keep her plants looking fresh was not to use water or plant medicine. Geen water, geen bestrijdingsmiddelen. Maar, wat denk je wel? Wat is het briljante plan van deze Lisa, waardoor ze een plekje in de Daily Mail verdiende? Wat heeft zij gedaan?
Poh. Zo, dit vind ik een hele moeder. Dit kan natuurlijk van alles
het
zijn.
Het is zo revolutionair dat de Daily Mail dacht, hier moeten we een artikel over schrijven.
Ze gooit er denk ik gewoon iets bij.
Ja, of sort of.
Ja, of ze koopt gewoon een nieuwe.
Ja, ik zal je vertellen wat ze
koopt. Ja, verlos me.
Een busje groene spuitverf.
Ja.
Kijk, er staan foto's bij.
Koekoek.
Kijk, heeft ze bruine planten en die spuit ze gewoon groen.
Ja, natuurlijk.
Ja, dit is een weinig duurzame oplossing. Ik zou het ook niemand aanraden. Denk ik.
Ja, volgens mij, maar het is al dood. Dus op zich maakt het natuurlijk niet heel veel uit. Maar voor de natuur eromheen. Ik bedoel, een busje deodorant is al slecht voor de omgeving. Laat staan als je eigen tuin met verf gaat staan behandelen.
Ik moet wel zeggen.
Het ziet er beter uit, wil je zeggen.
Het ziet er beter uit, maar je moet het niet doen. Het is slecht.
Ja.
Kijk, foto van Lisa eronder. 45, ik zou het er niet geven.
45? Nou, kom maar op, Lisa.
Nou, doe eens normaal.
Oh, sorry hoor.
Ik ben Roelof de Vries en ik woon voor het eerst in een eigen huis met een tuin. Omdat ik op het gebied van groen twee linkerhanden heb, komt hovenier Nick Dijs om de week bij me langs. En hij helpt niet alleen mij, maar vooral ook jou, want hij geeft antwoord op al je luisteraarsvragen. Vanuit mijn achtertuin is dit...
Tuinmannen!
Ik volg een of andere Amerikaan die zich alleen maar bezighoudt met gazononderhoud.
Ja.
Maar die zie ik inderdaad ook heel vaak met een spuitbus rondlopen met van die verf.
Ja, dat kan toch niet?
Nee, vind ik ook niet. Maar ja, goed, dat maai je er natuurlijk weer gewoon vanaf.
Ja.
Maar nee, kijk, de uitstoot van die spuitbus, daar heb ik het niet mee eens. Maar dat is nog een soort... Ik weet bijvoorbeeld kerstrozen. Hoe heet die dingen? Heel Nederland haalt die krengen in huis.
Kerststerren.
Ja, kerststerren. Dat rode blad wat ze hebben, of dat witte blad, dat is ook verf.
Serieus?
Ja, ja. Die planten zijn gewoon groen van zichzelf.
Hou nou op.
Ja, dat is echt waar.
Nick, goedemiddag. Het is zomer in Nederland.
Heerlijk.
Ja.
Ik ben alleen niet heel erg fan om heel hard te werken in dit warme weer. Sorry.
Oh.
Nee, ja, klinkt heel verwend, ik weet het.
Nou, mocht u Nick willen inhuren, deplanttechnicus.nl. Ja. Ik zou vooral de maanden juli en augustus aanraden om in te huren.
Doe dat maar. Bel maar vanaf september.
God, je hebt dat wel een gaatje toch?
Ja, tuurlijk. Ik help iedereen graag.
Dit is de laatste aflevering voor onze zomerstop. Wij moeten er even uit. We hebben al 4 afleveringen gemaakt. Dat is keihard werken.
Ik ben kapot.
Dus we nemen straks even pauze. Daarvoor behandelen wij het onderwerp droogte. Dat is handig, want mensen gaan straks op vakanties. Die staan voor de deur. De bouwvak, zeiden wij dan vroeger.
Ja, dat noem ik eigenlijk zelf nog steeds zo.
Oh.
Ja.
We beginnen met wat luisteraarsvragen die binnenkwamen op tuinmannen@meervandit.nl of via een berichtje op onze Instagram pagina tuinmannen_. Goed om te zeggen trouwens, we krijgen meer vragen dan we kunnen behandelen. Dus zit je vraag er niet bij, wees niet boos. Probeer het later nog eens. En misschien komt hij nog wel eens op een later moment langs. Blijf vooral sturen. tuinmannen@meervandit.nl Hugo Wolterink schrijft: beste tuinmannen. Binnenkort wordt er door de gemeente Amsterdam een geveltuintje bij ons voor de woning geplaatst. Tegen de woning aan, onder het raam, een halve meter bij 3 meter. Helaas ligt hij wel volledig in de schaduw. Wat raden jullie aan om hierin te planten?
Ik krijg heel veel vragen over, ik heb zon, ik heb schaduw, ik heb halfzon, half schaduw. Nou, noem alles maar op. Wat kan ik planten? Ja, die lijsten zijn natuurlijk eindeloos. Mm. Je wilt toch wel wat bloei hebben? Dan zou ik bijvoorbeeld kiezen voor een Brunnera of een helleborus of een hosta.
Helleborus, dat weet ik, de kerstroos.
Absoluut.
Dus die heb je, die bloeit in de winter, hè?
Ja, die, ja maar ja, ja. Nou, nee, dat, dat maakt het alleen nog maar nog leuker natuurlijk. Ik bedoel, dan ben jij in de winter de eyecatcher van de straat. Zet, ja, dat is toch leuk? Wat je ook goed kan doen is groenblijvende siergrassen planten. Bijvoorbeeld de Carex. Die gedijt heel goed in de schaduw. En varens. Ik weet dat jij er altijd een beetje
Maar ik vind de helleborus doen.
Ja, ik vind Hugo. Dus de combinatie met tussen helleborus en varens ontzettend tof.
Trouwens leuk, die geveltuintjes. Gemeentes helpen daar soms bij. Hè? Dus als je in de stad woont, het zijn vaak steden, want mensen in het dorp hebben wat vaker een tuin. Ja. En je wilt zo'n geveltuintje, kun je volgens mij zelfs in sommige gemeentes subsidie krijgen.
Dat klopt, ja. Ja. En ze zijn ook wat soepeler geworden in het beleid daarvan. Vroeger, als jij de stoeptegels voor jouw geveltje inderdaad eruit viste,
dat is een boete.
Dat mocht helemaal niet natuurlijk. Ja. En tegenwoordig zijn ze geloof ik alleen maar blij als jij een rij tegels eruit vist en er wat leuks mee doet. Dus schroom dat ook niet.
Nee, zoek eens even op de site van je gemeente. Misschien, misschien is er wat mogelijk voor je. Vraag dan van Kathy. We hebben onze tuin vorig jaar aangepast en veel steen vervangen door groen. Hij is super geworden en veel bijen, vlinders en hommels.
Cool.
Ik heb een mooie stevige olijfboom gekregen en daar gaat mijn vraag over. Vorig najaar is het erg nat geweest en heeft de olijf schimmel gekregen. Ik verzorg me zoals het moet, met voeding en mediterrane grond. In maart heb ik de takken 2/3 teruggesnoeid. Hij krijgt nu weer nieuwe blaadjes, maar ik vind ze er nog gek uitzien. Dit is voor het eerst dat ik een olijf heb en ik maak me toch wat zorgen. Nick, heb jij advies? Kitty heeft een foto meegestuurd. Jij hebt de beelden bestudeerd.
Ja, ja zeker weten. Ja, dit is... ik denk dat hij wat te droog staat. Dit is wel echt... Ik zie wat gelig blad, zie ik. En er zit inderdaad een schimmel in.
Oeh,
het is... Ja, dat is heel vervelend. Het enige is... Check eventjes heel erg goed via Google. Ik vind het al hier op een foto namelijk zelf heel lastig te kunnen waarnemen. Op Xylella. En Xylella is ook een aandoening van heel veel olijfbomen die vanuit het zuiden van Europa optrekt naar het noorden. En dan heeft jouw plant Xylella, dan heb je een heel groot probleem. Dan moet je hem meteen in de oven steken, op de open haard, dat ding.
Echt?
Ja, want als zich dat gaat verspreiden, dan er zijn hele olijfproductielijnen in Italië die gewoon volledig naar de knoppen zijn.
De zwarte dood.
Nou ja, daar lijkt
de
het wel
pest.
Op. Ja, ja. Als je daar van die droombeelden van Zuid-Italië ziet, waarin normaal gesproken die olijfbomen prachtig stonden te bloeien.
Als het eenmaal de Xylella langs is geweest.
Dat, en de, die check dat eventjes heel erg goed. En verder is het veel water geven. Ze hebben, ondanks dat het in droge regionen veel voorkomt, de olijf, toch heel erg veel water nodig. Let daar voor op. En probeer de schimmel wat te bestrijden met bestrijdingsmiddel tegen schimmel. Schoon te koop via internet, overal waar je even Google dat even zo gevonden. En ga daar goed mee aan de gang en blijf dat ook doen. Ook preventief. Volgend jaar ook weer. Wees daar vroeg mee en probeer hem niet te snoeien. Want zoals ik vaker heb gezegd, een plant wordt alleen maar zwakker en vatbaarder voor dit soort dingen wanneer je hem heel erg rigoureus snoeit.
Oh, zij zegt dus, ik heb de takken 2/3 terug, doe het niet meer doen.
Nee, ik stop daar maar heel eventjes mee.
Huub Smit dan, die mailt, wat is jullie advies over het afharden van zaailingen? Hoe nuttig is dit en voor welke soorten is het nodig? Groene groeten, Huub. Nick, wat is in vredesnaam het afharden van zaailingen?
Een zaailing is het zaadje, de voortplanting van een boom die jij ergens hebt staan. Die kan jij eruit halen uit de grond, omdat je hem natuurlijk wil redden of gaan gebruiken als nieuwe boom. Bijvoorbeeld de esdoorn, die heeft van die helikoptertjes.
Ja, die ken ik. Ja. Ja,
die ontwikkelen zich in de grond. Dat zaadje valt op de grond en daar komt een nieuw esdoorntje uit. Wat kan jij nou doen? Jij kan dat esdoorntje uit die grond vissen. Netjes in een mooi potje zetten en in jouw kas op laten komen tot een nieuwe esdoorn. Dan vertroetel je hem te veel. Wanneer je hem laat afharden, laat je hem in feite gewoon staan buiten en laat je die ontwikkeling gewoon op een natuurlijke manier plaatsvinden. Daar wordt hij harder van, daar wordt hij steviger van. En is hij veel beter bestand tegen alle elementen die een boom
die
uiteindelijk
kunnen. Pijnigt hem een beetje.
Ja, precies, ja. Ja. Je geeft hem gewoon net eventjes een beetje op zijn donder, waardoor maar hij harder.
Het is ook een risico, denk ik.
Niet alle zaailingen redden het inderdaad. Maar ja, het is voor de lange termijn, voor de duurzaamheid van het plantje zelf, is het beter dat hij dat al die elementen al een keertje heeft doorlopen.
Dus je zegt, wat hij vraagt, hoe nuttig is dit? Nou, het is nuttig.
Heel nuttig.
Voor welke soorten is het nodig?
Praktisch alle.
Nou, helder. Vicky Veenman zegt, ik wilde graag een volle border, maar ik had gehoord dat je juist geduld moet hebben en niet te dicht op elkaar moet planten. Maar toen zei mijn vader, je moet ze zo dicht op elkaar neerzetten, zoals jij het wilt. Dat had hij geleerd van een hovenier. Gevolg is dat nu, 2 jaar later, alles lijkt te verstikken. Mijn Ceanotus, zeg je dat goed?
Ja, dat zeg je goed.
En vooral ook dit jaar de Campanula gaan als een malle. Vooral die laatste zaait zich overal in en groeit heel hard. Dan zegt Vicky, ik vind het zo zonde om planten eruit te halen, ook omdat ik geen plek meer heb om ze elders neer te zetten. Ja. Wellicht een open deur, maar hoe los ik dit op zonder al te veel planten te moeten opofferen?
Dit is dus exact waarom deze hovenier dus geen gelijk heeft. Je moet niet je hele tuin vol proppen met alles wat je wil hebben.
Nee, maar dat is te laat voor Vicky.
Dat is echt te laat voor Vicky. Ik zou een ruilhandeltje beginnen met de planten die je eruit moet halen. Want je zal toch echt een beetje ruimte moeten gaan creëren. Elke plant heeft zijn eigen grootte en zijn eigen manier van groeien en wortelen. Ja, dat moet toch echt een beetje op elkaar aangepast worden.
En hoeveel moet Vicky er nu uit?
Dat is heel lastig vanaf hier. Maar er staat echt alles volledig, hutje mutje tegen elkaar. Zorg er dan toch wel echt voor dat er tussen elke plant een stuk ruimte komt. Dat het niet direct op elkaars lip zit. Kijk, ze zegt Ceanotus, dan is een wat behoorlijkere struik. Ja, die wordt natuurlijk alleen maar in de weg gezeten door 36 vaste planten die jij aan de voet van dat struikje neerzet. 36, ik overdrijf natuurlijk behoorlijk, maar dat moet je echt gaan reduceren. Zorg ervoor dat alles een beetje van elkaar afstaat in plaats van tegen elkaar aan. Als nou uiteindelijk de planten aan het groeien zijn en ze, dat hebben we hier bij jou in de tuin ook gecreëerd. Kijk, het staat allemaal wel lekker door elkaar, maar het staat niet op elkaars lip. Kijk, dat het wat tegen elkaar aanleunt her en der. En het support elkaar natuurlijk ook wel een beetje. Dat zo erg is dat helemaal niet. Maar je moet wel zorgen dat de hortensia's die wij hier hebben aangeplant niet volledig overgroeid raken door de knautsiaantjes die wij ernaast hebben gezet. Ja, het is een beetje een gevoelskwestie ook wel. En ook een hele dikke tip met het aanplanten van je tuin. Zoek eventjes goed op wat de eigenschappen zijn van de plant die jij erin zet. Hoe groot wordt de plant? Hoe breed kan die groeien? Groeit die überhaupt in de breedte, ja of nee? Nou, al dat soort dingen, daar moet je heel erg goed rekening mee houden met het maken van een beplantingsplan. Want anders sta je ze er inderdaad gewoon allemaal een jaar later weer uit te vissen. En dat is zonde.
Sorry Vicky, leuker kunnen we het niet maken. Ja, Nick zei een ruilhandeltje. Ik zou een weggeefwinkeltje doen, maar een ruiler, dan krijgt ze een nieuw spul erbij.
Je hebt wel eens van die bibliotheekjes toch in de straat staan? Van die kastjes. Nou, misschien kan je dat ook met je plantjes doen.
Nou, meld u bij de familie Veenman. Ik ga even mijn zeiling afharden.
Dat is, als je het zo zegt, klinkt dat wel heel goor.
Ja, ik moet even plassen.
Reclame.
Nick, vorige keer had het al even kort over de automower van Husqvarna.
Die is inmiddels geïnstalleerd, vorige.
Dat was plug-and-play, neem ik aan.
Ja, nou, dat is voor mij een eitje. Maar die mensen waren er blij mee. Daar word ik dan weer heel gelukkig
van. En hebben ze die rewilding mode, hè, waardoor je dus een deel, hebben ze die lekker hoog gezet?
Die hebben ze ingesteld op 10%. Dat vonden ze genoeg. Maar daar moet ik wel bij zeggen, deze mensen hadden al prachtig volgroeide borders met van allerlei vaste planten.
Die deden al genoeg aan de biodiversiteit.
Die doen er al genoeg aan, maar ik blijf het wel een hele toffe functie vinden van Husqvarna, hoor.
Nou, ben jij een Husqvarna fanboy? Dat freak. Steek jij niet onder stoelen of banken?
Ik ben helemaal gefreakt van het merk.
Wat is nou iets dat jij zegt van ja, maar dat is geweldig, dat moet iedereen.
Dan zeg ik, denk aan de stokheggenschaar. Ja, hier zit me aan te kijken.
Ja, nou, het water loopt me uit de mond.
Ja, het is echt, iedereen kent de doodnormale heggenschaar met het mooie 60 tot 80 centimeter blaadje. Waar je netjes je haartjes mee knipt, maar er moet altijd een laddertje bij. Hij is nooit lang genoeg. En wat heeft Husqvarna nou bedacht? We maken er eentje op een stok en daar zit een heggenschaarblad met die tandjes, weet je wel, die bewegende tandjes, die zit daar aan het uiteinde van die steel. En als jij dan denkt, ja, ik ben maar 1,80, maar mijn haag is dat ook.
Was ik maar 1,80, ja,
dat, nee, ja. Je bent er ook 1,80. Nee, ik ben 1,83. Nou goed, ik met mijn 1,83 kom ook wel eens niet bij die bovenkant van die haag. En dan trek ik die stokheggenschaar uit de bus. En dan kan ik tot 4,5 meter.
4,5 meter?
Die hebben ze.
Zijn er heggen waar jij je Husqvarna stokheggenschaar met van 4,5 meter?
En dan hoef ik niks, hoef ik niet te lopen klooien met trappetjes en met krukjes of weet ik het wat. Die heb ik wel, maar het scheelt me natuurlijk allemaal weer moeite.
Ik wist niet dat jij Buckingham Palace de heggen deed.
Ja, nou ja, overal, waar niet. Ik kan dus hoog en laag met die stokheggenschaar. Ik doe alles met dat ding.
Dit is een typische Husqvarna-innovatie, zeg
ja,
ik niet.
Ja, het is echt geweldig. Je hebt ze uitschuifbaar, je hebt ze ook vast, met een vaste lengte.
Maar je bedoelt de telescopische?
Ja. Ja, hoe top is dat ding? Ja, ik word daar heel gelukkig van.
Wil je nou ook zo'n prachtige stokheggenschaafje oriënteren op andere producten van Husqvarna? Wees zoals Nick, gebruik Husqvarna.
Be me.
Ga dan naar www.husqvarna.com en Husqvarna spellen we met een
Q
van
Quercus. Dat is Latijn voor eik.
En dan gaan wij naar een hot topic.
Ja, hot. Leuk dat je dat zegt.
Zo. Ja, 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 ja. Ja, we zijn er de afgelopen weken al hebben wel een voorproefje gehad van wat de echte zomermaanden misschien nog te wachten staat. Het was natuurlijk verschrikkelijk droog in juni en warm. Dus we gaan het hebben over droogte. Want de mensen gaan natuurlijk op vakantie straks.
Ja.
Ja, niet iedereen heeft een buurman of buurvrouw die zegt, ik hou het hoekje wel even nat.
En dan moeten ze ook inderdaad mijn zin in hebben. Ja.
What to do?
Ja, what to do, what to do. Nou ja, on the spot zou ik aan een beregeningssysteem denken. Die jij gewoon netjes instelt. En dan ben jij in de vakantie ben je helemaal geholpen. Je hebt gezonsproeiers. Die maken mooi het gezonnetje. Mooi nat. Je hebt druppelslangen voor in de borders. Maar dat is een probleem voor nu. Hoe gaan we het op de lange termijn? Hoe vliegen we het dan aan? Ja, dan moet je echt in het najaar moet je hiermee gaan beginnen. Heb je nou een nieuwe tuin? En wil jij alvast anticiperen op de droogtes die we gaan krijgen? Want dan kan je je hand voor in het vuur steken. Die droogtes die blijven we houden, want het klimaat verandert gewoon. Zorg er altijd voor dat jij in het najaar je planten erin zet. Ga nu niet denken, goh, ik ben zo lekker met dit lekkere weer bezig in mijn tuintje. Ik wil nieuwe plantjes hebben, doe het niet nu. De plantjes verbranden gewoon waar je bij staat. Dat gaat je echt niet werken. Of dat gaat je niet redden. Zorg ervoor in het najaar dat je je bodem goed doorspit. Er mag geen laagjesvorming in jouw bodem ontstaan. Waarom niet? Planten kunnen dan op die manier veel beter en veel verder wortelen. En hoe meer wortels de plant heeft, hoe sterker die is. En hoe minder vatbaar voor droogte.
Dat is bij het aanleggen.
Dat is voor de aanleg.
Nou zit ik eens even te kijken naar mijn borden hier. Die staat redelijk chockvol. Nou ja, precies op de goede afstand.
Ik
hè?
Heb dat dit was, zo ja, goed aangepakt.
Maar toch denk ik, ja, ik kan hier niet meer spitten. Maar dat is bij mij ook niet meer nodig dan.
Nee, wat we hier ook hebben gedaan is, al in het wat vroegere voorjaar, is goed bemest. Dus goed veel energie die grond in. En zodat die planten goed veel energie krijgen en een goede wortelontwikkeling ook doormaken. Kijk, dan snap ik dat jij nu niet hier gaat lopen spitten en graven meer om dat allemaal. Maar zorg er dan in ieder geval voor dat je de plant goed stevig krijgt met bemesting. Hij moet tegen een stootje kunnen.
De planten moeten weerbaar gemaakt worden tegen droogte.
Dat is het, zeker. Waar je ook goed naar moet kijken is zorg voor biologisch gekweekte planten. Die hebben een ander kweekproces doorgemaakt. Die staan niet lekker luxe met de pootjes omhoog in een kastje. Nee, die krijgen even op een laser tijdens dat kweekproces. Dat helpt ze alleen maar natuurlijk dadelijk tegen de droogte.
Als je nou zo'n tuin aanlegt trouwens, dan kun je natuurlijk ook denk ik al wel rekening houden met planten. Ik gooi de 100 cacti in. Ja. Dan verdroogt de boel niet.
Nee, natuurlijk niet. Maar we hebben toch ook wel weer te maken met bepaalde winters. De temperaturen stijgen. Over het algemeen, of gemiddeld gezien. Maar dat wil niet zeggen dat we geen vrieskou meer in Nederland kunnen hebben. Ik ken inderdaad genoeg mensen die met cactus aan in de weer gaan en palmbomen neerzetten en olijfbomen. Ik vind het allemaal prachtig. Maar daar zijn we nog niet hoor, met het klimaat. Dat zou ik toch niet doen.
Maar kun je er wel een beetje rekening mee? Tuurlijk. Nou, ik pak niet planten. Zijn er bijvoorbeeld planten die echt niks kunnen hebben qua droogte? Dat je die moet mijden?
Hoe vetter het blad, hoe dikker, hoe meer energie die nodig heeft, hoe meer je voor hem moet zorgen. Een hortensia bijvoorbeeld, ja, die hebben echt heel veel water nodig. Die rijk bloeiende planten, ja, die hebben vaak veel meer nodig dan het wat kleinere, de vaste plantjes bijvoorbeeld. Een lavendel bloeit wat kleiner, kleinere bloemetjes, verbruikt minder energie. Dus
kun je een beetje rekening
ja,
mee houden?
Ja, zeker weten. Kijk ook goed naar inheemse planten. Planten die hier van nature voorkomen, kunnen vaak ook veel beter tegen de omstandigheden die wij hier dus ook hebben. Heb je nou al een bestaande border waarvan je toch elke keer denkt, verrek, dat blijft toch wel verdrogen. En ik vind het doodzonde om hier liters en liters water aan te zorg ervoor een mulslaag. Dat kan je ook goed onder je haar bijvoorbeeld leggen. Dat is het snoeiafval wat jij in de winter en in het voorjaar hebt vergaard, zeg maar. Versnipper dat een beetje, verhaksel dat een klein beetje en leg dat op die bodem. Waarom? Dat houdt het vocht vast. Het enige waar je op moet letten is composteren, want dat doet het, die mulslaag, vergt stikstof van de bodem. Bemest dan wat meer bij met stikstof, werkt dan die mulslaag eroverheen. En waarom? Al het water wat daarin valt, het raakt mooi onder die mulslaag, gebufferd. Kan ik dat zo noemen?
En water is je vaartje.
Ja, daarom. En die planten die kunnen dat dan dus veel langer de vochtigheid uit de grond wegnemen.
Het is niet hetzelfde als houtsnippers, hè, die je koopt in een zak. Of kan dat ook?
Ja, dat kan ook wel. Alleen dat is vaak veel. Ja, hout is natuurlijk veel heftiger. Een beetje een mulslaagje wat ook nog vergaat. Dat composteert wat sneller.
Ja, blijf je in de gang met die mulslaag.
Ja, maar goed. Je hebt toch dadelijk in het najaar heb je weer heel veel planten die je toch zou moeten snoeien. Dus die mulslaag, je blijft dat wel gewoon gebruiken.
Ik heb daar, kijk even achter jou, daar staat een heel klein dennetje. Die heb ik geplant, een beetje tussen de tegels met zo'n houtsnipperlaagje erop. Nou, die kan niet tegen droogte, maar die giet ik heel veel water bij. Nou, dus hij gaat dood.
Ja, dat verbaast me toch wel. Daar moet ik toch nog eventjes goed naar kijken, Roelof. Want een dennenboom zou toch goed tegen droogte moeten kunnen.
Ja, maar hoe kan dit?
Nou, wat zou kunnen? Geef jij van bovenaf goed water? Echt van alleen de bovenlaag?
Ja.
Nou, wat zou kunnen is dat jij hem al een tijdje geen water hebt gegeven.
Nee.
Dat is niet zo?
Nee.
Oh, nou, want dat is ook een veelgemaakte fout. Dat mensen te weinig water geven of er te lang uitstellen. Wat in principe goed is. Maar dan wordt die grond maar dan ook keihard van. Die klinkt in, noem je dat. Ja, als jij dan vervolgens water gaat geven, dan kan je dat 4-5 keer per week doen. Maar al dat water loopt er overheen. Nou, en dan kan het soms al te laat zijn. Doordat die grond zo keihard wordt, neemt het water niet meer op.
Dat heb ik inderdaad hierboven in mijn moestuinbak. Dat is één grote klomp. Ja.
Wat je dan eigenlijk zou moeten doen, is om het kwartier een klein beetje water geven.
Ja.
Ja, en dan wordt op een gegeven moment...
hoe lang doe ik dat dan?
Ja, doe ik dat een uurtje of zo. En dan kan dus die kluitgrond, die kan dat water langzaam maar zeker opnemen. En zo creëer je een steeds iets vochtigere kluit. En een licht vochtige kluit neemt wel water op. Die keiharde, je ziet het ook wel. Probeer het maar eens. Als je ergens over straat rondloopt en je gooit daar een emmer water overheen.
Ja, dat loopt zo weg.
Het loopt zo weg.
Ja, dus dat zou er uit de hand kunnen zijn.
Ja, dat zou misschien kunnen zijn.
Laten we eens kijken naar de techniek van het wateren zelf.
Ja.
Ik wil je ten eerste even wijzen op deze op provisorische wijze geïnstalleerde regenton die ik hier heb.
Duct tape werkt, zo te zien.
Duct tape werkt, ja. Je moet dan een stukje regenpijp eruit zagen. Ja. Ik had hem iets te ruim genomen, zullen we maar zeggen.
Nou ja. Dit is toch helemaal netjes opgelost zo?
Ik ben dol op deze regenton. Als het goed regent zit hij ook meteen barstensvol.
Ja.
Alleen, ik jaag in een goede 2 dagen bijna die ton er doorheen. Ja. Maar ik kan ook geen 30 regentonnen installeren.
Nee, dat snap ik.
Is er iets... een ondergrondse reservoir aanleggen?
Ja, nou, te doemt. Daar sla je de spijker op zijn kop. Je kan waterbuffers onder je terras installeren. Nou is dat natuurlijk het allerhandigst. Als je net bezig bent met een nieuwe tuin. Maar het kan het ook ontzettend waard zijn als jij die dingen laat ingraven onder jouw terras. En daar je waterleiding op aan laat sluiten. Heb jij een mooi betegeld terras. Dan heb je van die gootjes die je ernaast kan leggen. En sluit dat gootje aan op dat ondergrondse reservoir. Nou zijn ze er zelfs ook al met pompsystemen. Maar ja, gewoon je tuinslang op aanklikt.
Wat gaat me allemaal van die kosten als ik een ondergronds reservoir wil?
Ja, dan
zit je... tweede hypotheek nemen.
Nee. Ja, kijk, het is allemaal wel veel. Vanaf €1500 praat je mee. Ja. Dus daarom, kijk, dat jij nu dadelijk geen regenwater meer hebt in jouw ton. Dat is heel vervelend. Maar als jij dus de bodemstructuur en de stevigheid van jouw planten al vooraf goed hebt aangepakt.
Is het minder erg.
Veel mensen geven ook te veel water. Hè? Die denken al bij de eerste dag dat de zon heeft geschenen, denken ze al, hup die tuinslang aan. Doe dat ook niet. Je moet niet meteen gaan lopen pamperen. Veel van die planten die redden zich vaak ook wel hoor.
Jij zegt ze kunnen best even zonder.
Absoluut. Zorg er dus wel voor dat je die kluit niet uit laat drogen. Maar als je dan water geeft, dan heb ik liever dat je 2 keer per week die hele bak onder water zet. Zodat die plant kan opnemen wat hij nodig heeft. en daar ook voorlopig echt mee vooruit kan, dan komt het er misschien zelfs wel op neer dat je er maar één keer per week echt hoeft water geven. Dan hoef je niet elke dag een half uur te lopen klooien met tuinslangen en weet ik het wat allemaal. Het is ook helemaal niet goed. Daardoor geef je vaak ook te veel water. Daarom raad ik ook altijd aan om een beregeningssysteem te installeren. Die kan je vooraf instellen op wat goed is voor jouw tuin. Elke nacht een half uurtje. Ik zeg even wat, afhankelijk van hoe groot jouw tuin is en welke planten erin staan. Of je gazonnetje een half uur. En dan kan je hem ook 's nachts instellen. En wat dat als voordeel heeft, is dat al het water wat jij dus sproeit, wordt verdampt niet meteen in de hitte van de dag.
Kan ik trouwens, als ik het zelf doe en geen computer, kan ik dan lekker de spuiter volle druk opzetten?
Wat op de plant zelf bedoel je?
Bijvoorbeeld.
Nee, zou ik niet doen.
Dat is wel een soort reflex van mij. Ik denk, jij ook even lekker douchen.
Ja, nee, kijk, ik adviseer altijd om de bodem water te geven. Maar die planten zelf, hele droge planten bijvoorbeeld, kunnen ook vatbaarder worden voor meeldauw of dat soort dingen. Een beetje van zo'n wittige gloed die je over het blad krijgt. Nou, schimmels gedijen heel goed bij dat soort droge periodes. Dus het is hartstikke goed om af en toe je de plant zelf ook zeker water te geven. Even nat te maken. Doe dat dus niet wanneer de zon vol schijnt. Doe dat of 's ochtends vroeg, of vlak voordat je voordat je het gaat tukken bijvoorbeeld. Dat is een hartstikke mooi moment, zo 10 uur 's avonds of zo. Maar ga dat natuurlijk niet met een gigantische straal als een idioot kapot staan spuiten.
Dan beschadig je de plant.
Ja, dan beschadig je. Er zit vaak ook er zitten verschillende standen over het algemeen op jouw tuinslangkop.
Ja.
Zoek een beetje.
Shower gebruik ik meestal.
Ja, top.
En niet full of jet.
Nee, jets moet je zeker niet doen. Nee. Probeer ook een beetje afstand te houden. Want je spuit inderdaad die bladeren gewoon echt kapot. En hij heeft juist die bladeren ook nodig om te kunnen overleven in deze droge periodes.
Nou, is zo'n beregeningscomputer, het klinkt allemaal geweldig. Er zal ook wel weer een prijskaartje aan hangen.
Ja, mijn lieve schat, overal hangt toch een prijskaartje aan.
Ja, dat is waar. Maar goed, de gieter kan dus ook.
Ja, tuurlijk kan dat met de gieter. En natuurlijk is het ook, maar dan moet je er gewoon wat meer bovenop zitten. Het is wat meer moeite.
Wat kost een beetje beregeningscomputer? Nou, als ik hier de hele boel zou willen beregeningscomputeren?
Ze zijn er natuurlijk in verschillende soorten en maten. Ik raad er altijd eentje aan met verschillende kanalen. Omdat je verschillende soorten beplanting in je tuin hebt. En soms ook een gazon. Nou, dan zit je toch al gauw op een €250 voor een computer. Voordeel, je sluit hem aan. Je draait de kraan open. Je sluit erop aan wat je wil. Gazonsproeiers, druppelslangen, bordensproeiertjes. En papa kan lekker op vakantie. Wat je ook nog kan creëren in je tuin is een wadi. Ken je dat?
Het klinkt alsof het in Indonesië is.
Het is dus van origine is het een Arabisch woord. En nou heb ik dus geleerd dat het in het Nederlands, hebben wij daar zelf een afkorting van gemaakt. Namelijk water, afvoer, drainage en infiltratie.
Oeh, een backroniem heet dat.
Nou, dat woord zocht ik inderdaad. Dat heb ik ergens in een stukje gelezen. Maar,
ja, dat is als er al een woord is en dan gaan ze dan later inderdaad.
En wij in het Nederlands hebben daar dus inderdaad een afkorting van gemaakt. Dat is niks anders dan een plek waar jij bijvoorbeeld je drainage uit laat komen. En daar planten in zet die heel erg goed gedijen in natte grond. Waarom? Het is een soort bufferzone voor alle planten of al het water wat valt, komt op die plek bijeen. Nou, dat zakt dus geleidelijk aan in de grond. Dus je filtert het water ook nog. Het is goed voor de natuur. Je zorgt ervoor dat jouw wateroverlast ten opzichte van de riolering en de waterafvoeren vanuit jouw tuin niet als een malle meteen extreem hoeveelheden water moet gaan gebruiken. En het voordeel daarvan is, je kan planten in je tuin zetten die daar ook hartstikke goed op gedijen. Dus het ziet er ook nog eens hartstikke leuk uit.
Jij legt dit ook wel eens aan.
Ik heb er nog niet veel aan gelegd. Ik denk dat ik een wadietje of 4 heb aangelegd.
Nou, dat zijn er 4 meer dan ik.
Nou, zeker.
Heb ik nog gewetensvraag voor je. Want sproeien, het is nodig om de boel in leven te houden. Maar we zitten ook in een periode waarin droogte andere gevolgen heeft natuurlijk. Ja. Hè? Voor het grondwaterpeil, soms drinkwatervoorziening zeggen soms zelfs. Het komt wel eens voor dat ze dan zeggen een beregeningsverbod. Hè? Of verbod voor boeren, voor particulieren, te vaak het verzoek om niet meer te sproeien.
Klopt.
Ga je dan stiekem toch sproeien? Of hou je er dan aan?
Dat is inderdaad een beetje een gewetensvraag. Ik zou op dat moment zou ik het wel de moeite waard vinden om mijn tuin te blijven besproeien. Ik zie ook wel eens mensen die staan gewoon nog doodleuk hun auto te wassen. Of met een hoge drukspuit hun oprit. Nou vind ik dat sowieso allemaal onzin. Maar daar zou ik wel mee stoppen. Zie ik nou mijn mooie passiflora helemaal geel wegtrekken. Ja, dan gooi ik er toch wel echt een emmer water bij, hoor.
Ja, toch? Want ik dacht ook, ja, je doet er natuurlijk ook geen lol met een dode passiflora. Nee, dat is helemaal niet goed voor de diversiteit, de biodiversiteit.
Niet. Nou, dat is wel een heel goed punt wat je maakt. Want we moeten allemaal gaan vergroenen. En dat willen we allemaal, de natuur willen we daar allemaal een handje mee helpen. Dan zal je toch echt af en toe iets, ja, het is een beetje geven en nemen.
Ja. Ja. Als je dan ook maar goed je best doet in de herfst, als je nieuwe tuin aanlegt en goed bemest en goed
wees
planten
ook,
weerbaar maakt.
Nou, dat. Probeer het hele plaatje te bekijken. Probeer niet alleen maar te anticiperen op wat je nu in deze droge periode ziet. Probeer dat allemaal ook voor te zijn.
Nick, het ding van om de week. Wat heb je bij je?
Nou, hij staat naast je. Pak hem er maar eventjes bij.
Het is een plant in een potje.
Ja, wat voor plant is het, Rolf?
Even kijken of ik door jou opgedane kennis dit,
ja, dit weet jij wel,
kan invullen. Dit blad, dat herken ik eigenlijk van het heggen.
Ja.
Dit is volgens mij een populaire heggensoort. Dit is een heel klein buxusje, zou ik zeggen.
Ja, dat, ik snap wel dat jij dat zegt, dat dit een buxus is. Hij ziet er exact hetzelfde uit. Ik heb nu een mooi bolletje meegenomen.
Ik zeg altijd, if it looks like a buxus and it talks like a buxus and it walks like a buxus, it must be a buxus. Maar het is geen buxus.
Nee, het is absoluut geen buxus. Kijk, ik heb hier het kaartje. Die had ik er even uitgehaald voordat jij het al zou zien.
Ja?
Dit is een ilex. Wij krijgen heel veel vragen, of ik in ieder geval, en volgens mij ook al met jou bijzijn, hebben we er ook al een aantal gehad. Buxussen zitten onder de schimmel. Buxussen worden aangefroten door de rups. Het is altijd maar een ellende. En in plaats van om nou heel erg rigoureus bezig te zijn met allerlei gifsoorten, die goed is tegen natuurlijk het bestrijden van al dit soort dingen, kan je er ook voor kiezen om de buxus te vervangen voor de ilex. De ilex crenata.
En de ilex, die vinden beestjes niet fijn.
Ze zijn erachter gekomen dat deze dus de eigenschappen heeft van een buxus. Hij laat zich knippen in welke vorm je dus ook maar wil. Je kan hier ook een beertje van knippen. Het blad lijkt er heel erg op, dus het heeft exact dezelfde uitstraling. Alleen, deze is dus niet vatbaar voor schimmels en rupsen.
Hij is doorgekweekt, doorgefokt of is door, het oneerbiedig?
Ja, hoe noem je dat? Doorgekruist. De plant zelf bestaat al veel langer. Alleen wij hebben hem dus nu via een mooie kweker, een goede kweker, waar ik overigens mijn kwekerscarrière ooit begonnen ben in Boskoop. Die hebben zich helemaal toegespitst op het ontwikkelen en het kweken van dit soort planten. Puur ter vervanging van de buxus.
Is het wel familie van de buxus?
Het is geen familie van de buxus. Het is een hulstsoort. Die in de winter vaak van die mooie rode besjes krijgt. Het enige waar je over na hoeft te denken bij het aanplanten van deze vervanger van de buxus, de ilex, is dat deze op wat zuurdere grond groeit. Hij heeft dus een wat lagere pH-waarde nodig.
Zie je, die staat op het kaartje pH van 4,5. Geen idee wat dat betekent.
Ja, dat is redelijk laag. Dus een wat zuurdere grond. Zorg daar wel voor. Zet hem niet in de zandgrond. Maar dan kan jij dus jouw mooie buxusuitstraling, waar toch nog steeds heel erg veel mensen naar op zoek zijn.
Ik word vaak geroemd om een mooie buxusuitstraling.
Oh, een mooi bolletje.
Ja, maar dan kun je hem toch behouden.
Ja, kijk, heel veel van die buxushagen, mensen geven het toch vaak op. De schimmel wordt ze te veel. De bestrijding is te duur, te giftig. Er zijn heel veel goede redenen om het niet aan te gaan, dat gevecht. Ja, mensen weten dan toch niet zo goed wat ze willen. Wil je voor hetzelfde?
Toch een buxus,
nou,
maar
geen
toch, buxus.
Precies,
ja.
Zet dan deze niet buxus in de tuin.
De ilex.
De ilex crenata.
Ik heb nog wat luisteraarsvragen voor je. Tuinmannen@meervandit.nl als je er ook eentje hebt. Erik Marcus, die schrijft: beste tuinmannen, ik tuinier twee hoog achterin Delft op een dakterras. Al mijn groen staat in kunststof bakken en alles is aangesloten op automatische bewatering. Echter, zeker met de naaldboompjes merk ik dat na een aantal jaar de grond in de bak vooral wortel lijkt te zijn. Een beetje afgraven en nieuwe potgrond is echt niet meer mogelijk. Hij doet er wel plantvoeding bij, zegt hij dan, door het bewateringssysteem. Maar is er nog iets dat ik kan doen of moet doen om ervoor te zorgen dat deze wortelbakken toch genoeg voeding krijgen? Ik heb ook al eens met een goede puntzaag plakken wortel weggehaald en weer opgevuld met nieuwe grond. Is het aan te raden dit te doen of toch maar liever niet? Groeten van Erik, die alleen nog bakken met wortel heeft. Vat ik het maar even samen.
Ja, dat is uiteindelijk wat er natuurlijk wel gebeurt. Zolang die plant het goed naar zijn zin heeft, blijft die wortelen en je houdt minder grond over in die bak. Dus wat hij doet met, wat zei hij met de zaag? Met de grote puntzaag. Wat wortelen verwijderen is een heel goed plan. Doe dat wel in het najaar, wanneer de plant echt in rust is. omdat de plant zal dan niet per se heel veel groter worden, omdat hij zich dan gaat
focussen. Kun je het wilde weg met een beetje met een punt zijn?
Nou, ik zou de planten bijvoorbeeld uithalen, als dat überhaupt nog mogelijk is. En rondom inderdaad de kluit iets verkleinen, door wat wortels af te nemen. Aanvullen met goede, verse, nieuwe potgrond. Ik heb de vraag ook gelezen, hij bemest met een NPK-verhouding van stikstof, fosfor en kalium van 4, 1,5 en 4.
Ja.
Vind ik een beetje weinig. Dus hij vraagt ook, wat kan ik nog meer doen? Dat is een andere bemestingssoort gebruiken waarin al de NPK-gehaltes hoger zijn.
Turbo boost on.
Ik gebruik bijvoorbeeld al de normale bemesting die ik gebruik. Die zit niet op 4, 1,5, 4, maar die zit op 7, 6, 14.
Ja, dat is de Ferrari onder de bemesting.
Precies. Dus dat zou ik bijvoorbeeld al aanraden. Gebruik een bemestingssoort die je al net even wat meer pit meegeeft.
Margriet Riemeijer schrijft, hoi Dick en Roelof. Ja, dat is je vader, toch?
Ja, heel veel vrienden noemen mij ook Dickie.
Nou, hier.
Ja, Nick Dijs, Dick Nijs. Ja.
Ik luister altijd met plezier naar jullie podcast. In onze tuin groeien veel verschillende planten, bloemen en bomen. Echter wil de pioenroos maar niet bij me bloeien. Al jaren heb ik ze in de tuin en af en toe koop ik een nieuwe erbij. Maar veel verder dan 2 stengels met wat blad komt het niet. En dat terwijl ze toch in de volle zon staan. Wat doe ik fout? Ik hoop dat jullie de tip hebben, want de bloemen zijn prachtig. Nou, dat weet je dus niet.
Nee, als je niet bloeit, dan weet je dat niet. Compost. Ik heb je 2 weken geleden uitgelegd dat het een bodemverbeteraar is, omdat veel grond uiteindelijk dus, nou, armoediger wordt. Mm-hmm. Het heeft niet genoeg voedingsstoffen. Bloeit je pioenroos niet, is dat over het algemeen een teken van te arme grond. Dus ik zou een zakje potgrond of wat compost gebruiken. Flink wat bemesten en geef hem in het begin van het jaar ook net eventjes wat meer water dan je gewend bent. En dan over het algemeen gaan ze dan vanzelf weer hartstikke mooi bloeien. En knipper ook niet te veel aan. Veel mensen denken ook dat ze dan, maar als iets het maar niet doet, dat daar meteen gesnoeid moet worden. Maar dat moet je ook niet doen.
Ik geef je nog even een samenvatting van deze aflevering. Dooie planten opleuken met groene verf. Ja, het is goedkoop, maar het is niet goed voor de omgeving.
Ik zou het niet doen, nee.
In je geveltuintje zet je een varen bijvoorbeeld of een...
Een brunnera, het Caucasisch vergeetmenietje, bloeit mooi. En de helleborus. Dan ben je de enige in de buurt die in de winter ook nog een
snappy,
mooie bloem heeft staan.
Snappy.
Dat is waar. Of een helleborus, bloeit leuk in de winter. Wil je nog een doen?
Nee hoor. Nee? Als je een olijfboom hebt, check hem op Xylella. En als je Xylella hebt, nou, zet de hele buurt af met linten.
Ja. Steek de open haard aan met de olijf, want dat moeten we echt zien te voorkomen.
Het afhaarden van zaailingen. Ja hoor, het is hartstikke nuttig en bijna alle soorten kan het mee. Breng binnenkort een bezoekje aan Vicky Veenman, want die heeft allerlei planten over die ze kwijt moet.
Kan gaan verhandelen.
Ja, precies.
Want, Vicky kan vragen wat ze wil.
De waterhuishouding voor de droogte, die begint al in de herfst. Die gaat eigenlijk het hele jaar door. Je moet spitten, je moet bemesten, je moet je oogjes en oortjes goed open houden.
Zorg voor inheemse plantsoorten. En een mulslaag is ook een heel goed idee om droogte toch een beetje tegen te gaan.
En heel veel sterkte met de komende weken natuurlijk.
Drink zelf ook genoeg.
Ja, dat is hydrateren. Ja, je lacht erom. Het is belangrijk, Nick.
Maar ik hou wel zoveel vocht vast.
Zoek je een vervanger voor de buxus, denk dan eens aan de Ilex. Naaldbomen in je plantenbak die alleen maar uit wortel bestaan, gaan ze maar lekker te lijf met de puntzaag. Onwillige pioenrozen, beetje compost, niet te veel snoeien. En dan is het tijd voor vakantie. Nick, ga je nog weg?
Nee, ik blijf dit jaar gewoon lekker in Nederland.
La Balconia.
Ja, dat is hier. Ik hou daar wel eventjes een keertje van. Ik ben al in Mexico geweest dit jaar. En ik ga zo her en daar een festivaletje pakken. Ik heb heel veel zin in Lowlands bijvoorbeeld.
Daar kunnen mensen jou bewonderen.
Ja, als ze dat zouden willen doen. Ik weet niet of ik dan op mijn best ben. Maar...
Nou ja. We hopen je na de zomer hier weer te begroeten bij Tuinmannen. Hou hem ondertussen nat.
Ja. Yes. Niet te. Nee. En jezelf ook.
Meer van dit.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.